Welkom bij 50 Koffies, de podcast voor bold people in business. Wij zijn Jana en Nadja en naast het produceren van een heel aantal podcasts voor andere bedrijven, is dit onze eigen show.
In deze podcast gaan we 50 keer op de koffie met de top van België, om al onze prangende businessvragen te stellen. Zo serveren wij straffe koffie, maar nog straffere gesprekken. Veel luisterplezier. Hallo iedereen.
Hey allemaal.
En welkom bij alweer een nieuwe aflevering van 50 Koffies. We hebben hier twee topmannen aan tafel zitten vandaag, die we subiet volledig gaan voorstellen. Maar eerst gaan we onze partners bedanken, want dankzij hen kunnen wij deze podcast doen.
En dan beginnen we heel graag bij Koffiekan, die daar ons al een paar jaar voorziet van de lekkerste koffie bij 50 Koffies. En ja, ze vieren dit jaar ook hun 50-jarig bestaan, dus ga ze zeker gaan supporten op hun website. En proef zeker eens de koffie van Koffiekan.
En daarnaast mogen wij de opnames doen in de fantastische gebouwen van AFAS Software. AFAS is een softwarebedrijf dat ERP-pakketten voorziet voor zowel HR's als voor alle andere bedrijven om hen eigenlijk te ontzorgen van alle administratieve last.
Ja, en dat brengt ons meteen bij deze aflevering. Het is een groepspodcast en we hebben hier Lisbeth en Els bij ons aan tafel zitten. Welkom, dames.
Hallo.
Hallo.
Jullie hebben allebei al een beetje podcastervaring. Het is niet de allereerste keer. Hebben jullie zin in?
Absoluut.
Dan gaan we van starten. Het is ondertussen al opnieuw de laatste aflevering rond het topic teammanagement. En ja, we hebben hier uiteraard twee experten naast ons zitten. Allereerst ontvangen we graag Lisbeth van den Rijt. Jij bent managing partner bij Motmans & Partners, een bureau dat gespecialiseerd is in de werving en selectie van C-level en middelmanagement profielen.
Dat klopt, inderdaad.
En daarnaast hebben we Els Minner. Zij is founder van Room Without a Roof, een bedrijf dat verschillende HR-expertises in huis heeft. Ze is experte als het aankomt op learning and development. En die expertise liever, die hebben wij zelf al veel mogen waarnemen en aanhoren, want Els heeft zelf een podcast, namelijk Learning Without a Roof, die wij bij 50 Koffies mochten produceren. Dus kennen we heel goed. En fijn om deze twee topdames aan tafel te hebben om over het gesprek of over het topic liever teammanagement te hebben. Maar voordat we daarin gaan duiken, is er een vraag die wij aan elke gast stellen die hier aan tafel komt. En dat is, drinken jullie graag koffie? En hoe drinken jullie koffie graag?
Ik drink zeer graag koffie en voor mij mag het helemaal zwart zijn.
En drink je veel koffie of leg je zelf een limiet op?
Ik drink alleen 's ochtends koffie, maar dan kunnen er wel een paar tassen doorgaan.
Oké. Okay. Wat is de maximum op een dag?
6 tassen.
Oeh, dat is wel pittig.
Ja, dat is maximum.
Oké. Okay. En is dat bij jou, Els?
Maximum 1 tasje per dag.
En 's middags, 's avonds?
Ja, liefst 's middags zo. Vooral voor die gezelligheid dan.
Els, ik wil je niet onder de boot gooien of zo, maar ik heb je wel meer koffies dan 1 koffie op een dag
dat
zien drinken.
Dat is uitzonderlijk.
Alleen als je een podcast maakt.
Dat is omdat jullie koffie zo lekker is.
Ah.
Koffie van Koffiekan.
En hoe drink jij koffie graag? Op welke manier?
Goh, vroeger dronk ik mijn koffie ook zwart, maar dan omwille van die gezelligheid ben ik toch ooit eens op de lattes overgeschakeld. Maar goed, veel melk, dat probeer ik toch ook af en toe terug wat te minderen.
Oké.
Okay. Ja, en ik zelf heb ons best gedaan om jullie zo goed mogelijk voor te stellen. Maar uiteraard is het altijd veel fijner om dat van jullie zelf te horen. We hebben ook vooral het carrièregedeelte voorgesteld. Maar nog leuker om te weten wie dat jullie zijn naast de werkvloer. Lisbeth, ik kijk naar jou.
Naast de werkvloer ben ik vooral een mama in mijn gezin. Mijn 3 dochters, het zijn wel al flinke dochters. De jongste is 19 en de oudste 23.
Okay.
En daar vind ik het eigenlijk fantastisch om hen wortels mee te geven, maar vooral ook de vleugels.
Amai, dat is zo mooi uitgelegd.
Ja.
Wauw. Ik ga het ook... Mag ik het stelen als ik over mijn dochter spreek? Ik wil ze wortels en vleugels geven.
Okay. Ja.
Oeh. Else, ik kijk naar jou.
Ja, inderdaad, mooi gezegd. Ik ben ook een mama. Ik heb een dochter van 10 jaar en 2 plus zonen die ondertussen ook al begin 20 zijn. Af en toe full house. En dat vind ik wel leuk, want ik hou wel van heel veel mensen rondom mij. Ik hou ook van rust af en toe. Maar het is fijn om te zien wat de kinderen allemaal realiseren en de vleugels die ze beginnen uitslaan bij ons, die 2 oudsten. Dat is wel leuk.
Zalig. Keileuk. Ja, we hebben het al gezegd in onze intro. Het topic van vandaag is teammanagement. Een topic dat wij onder toch wel HR-luik ergens zouden zetten. Jullie hebben iets, beiden een heel andere HR-expertise. Wat betekent teammanagement voor jullie, als ik dat zo op tafel leg, in jullie expertise?
Wel, voor ons betekent dat eigenlijk wel iets heel belangrijks. Wij werken heel veel voor ondernemers en wij hebben denk ik op ons allereerste kerstkaart 16 jaar geleden ooit de spreuk van Zig Ziglar gezet. You don't build business, you build people and they build your business. Dus zonder mensen, zonder teams, denk ik dat je 24 uur op een dag hebt, maar dat je niet heel ver gaat geraken. Dus ik denk dat het toch altijd de kunst is als bedrijf om teams te vormen die samen meer zijn eigenlijk dan individuen.
Oké. Okay. Ja. Maar je kan zo dingen heel mooi uitleggen. Ja. Dat is nu al twee keer dat ik denk, amai.
Ja, en ik moet daar altijd nakomen.
Elsa, wat betekent dat voor jou, die term?
Ja, voor mij is dat wel een belangrijk iets. Omdat als ik zelf bijna 10 jaar geleden Room Without the Roof ben gestart, ging dat voor mij vooral daarover. Het stukje teammanagement, maar vooral ook wat heb je als individu in jou. Dus als we nu naar ons team kijken, of wat wij heel erg belangrijk vinden, dat is echt kijken naar wat heeft ieder van ons in zich. Hè. Iedereen heeft zoveel meer potentieel dan dat we soms zien. En hoe kunnen we dat in een teamverband ook naar boven brengen? Hè. Dus zowel die focus op dat individueel goed gevoel, maar ook goede inzet, zodat mensen de beste versie van zichzelf kunnen zijn. Maar dat in combinatie met hoe kunnen we samen meer zijn dan de optelsom van de individuen inderdaad. Een goede omgeving, een goede context waar je graag bent als werknemer. Dat is waarvoor ik ooit Room Without the Roof ben gestart.
Oké, heel belangrijk. Mooi. Ook. Mm-hmm. Je zegt er inderdaad in een omgeving waar de werknemers dan graag zijn. In een vorige aflevering met Stijn Baert bij het topic entrepreneurship. Wist je ons te vertellen dat we in België eigenlijk even gelukkig zijn op de job dan in onze buurlanden, maar dat wij in België wel langer dezelfde job behouden? Hoe komt dat volgens jullie?
Ik moet wel eerlijk zeggen dat wij de laatste tijd wel wat cijfers zien die dat tegenspreken. Hè? Dat kan zijn dat in de benchmark dat we het niet slecht doen, maar eigenlijk globaal genomen zijn de meeste mensen niet zo gelukkig in hun job. Hè? En dat is toch wel iets waar we heel alert voor moeten zijn vandaag. Dat veel mensen eigenlijk op een of andere manier gerold zijn in hun job, zonder daar eigenlijk heel bewust over na te denken. Mm-hmm. Ja, dat begint eigenlijk al met de studiekeuze. Soms is dat door wat vriendinnen gaan doen, of wat de ouders belangrijk vonden. Maar dat is soms zo bepalend dat je eigenlijk na een tijd vaststelt van, tja, waarom zit ik eigenlijk in deze job? En dan misschien gaat dat over naar... wat kan ik eigenlijk en wat zou ik eigenlijk willen? En dan blijken dat toch wel heel moeilijke vragen te zijn. En dan zien we dat eigenlijk maar 1/3 van alle mensen die werken, dat die gelukkig zijn in hun job. Mm-hmm. En ik persoonlijk vind dat erg weinig. Als je weet dat we het meeste deel van onze tijd in een actieve loopbaan op het werk zijn.
Ja. Mm-hmm.
Ik sluit me wel aan bij het feit dat inderdaad mensen zijn misschien minder gelukkig. Maar wat ik wel denk, en dat is waarschijnlijk wat Stijn Baert ook een stukje aangaf, is dat wij als Belg, maar dat is mijn persoonlijk gevoel, nogal loyaal zijn en niet snel de neiging hebben om dan te veranderen. Of om dan ineens te gaan kijken van, ik voel mij niet gelukkig en ga ik daar iets aan doen? Dat is een open vraag waar dat soms misschien pas heel laat een antwoord op komt of zelfs geen reactie op komt.
Nee, ik wil nog even verder gaan op het... dat geluk op de werkvloer, is dat iets dat belangrijker is geworden de laatste jaren? En werd vroeger de job veel meer gezien als het is iets praktisch dat de nodige middelen binnenbrengt om een huishouden te kunnen runnen? En is nu de job een beetje geëvalueerd naar... het moet een soort van aanvulling zijn op het leven, waar mensen ook daar niet meer die voldoening uithalen. En dat deeltje geluk, is dat niet ook groter geworden of belangrijker geworden vandaag dan dat dat 20, 30, 50 jaar
is? Ja, we zijn naar boven gegaan in de piramide van Maslow, omdat we van basisbehoeften al een beetje daar verder en voorbij aan het gaan zijn.
Absoluut, dat zien we zeker. Hè. Mensen zijn veel meer op zoek naar zin. leidinggeving. Hè, en ze proberen dat eigenlijk in verschillende domeinen terug te vinden. Niet alleen in hun sociale leven, maar zeker ook in het werk. Hè. Ja. En doordat er zoveel kansen zijn vandaag op de arbeidsmarkt, denken mensen daar wel meer over na. Vroeger was er niet die luxe. Als ik alleen al kijk, toen ik afstudeerde, was het niet zo dat er een overaanbod aan jobs was. Dus je werd eigenlijk blij als je ergens kon starten. Ja, vandaag, talent is aan zet. Dus mensen gaan automatisch meer die reflectie hebben van... Is dit nu wel het beste wat er te krijgen valt?
En je haalt er heel mooi aan van, dat gebeurt eigenlijk al in de studies, een veel vroegere periode, waardoor er niet goed nagedacht wordt over de rest van het leven. Mijn vraag die ik daar dan op wil verder stellen, is misschien een beetje tweeledig. Van enerzijds, moet daar dan in scholen meer aandacht worden rondgebouwd op een jonge leeftijd van wat de opties zijn, maar ook rond het ontwikkelen, het ontdekken van je eigen talenten en hoe je dat optimaal kan inzetten? Of zijn we daar op dat moment gewoon nog niet klaar voor en is dat te jong in onze, ja, in ons levensloop, zal ik zeggen? Hoe kijken jullie daarnaar?
Ja, ik denk dat inderdaad van jezelf beter leren kennen waar je goed in bent, dat dat iets is dat we niet leren op school, of weinig. Er zijn, moet wel zien, er zijn wel al een aantal scholen die daar wel actiever al mee aan de slag aan het gaan zijn, hè, misschien aan het starten zijn. Dus ik denk dat dat een goede evolutie is. Maar ik geloof ook wel dat dat iets is, dat is een vaardigheid. Hè? Ja. Naar jezelf kunnen kijken, weten waar je goed in bent, dat is iets waar je moet mee bezig zijn. En dat is eigenlijk in heel je leven aan de orde. Mm-hmm. Ik vind niet, hè? Zelfs al moesten we dat vandaag allemaal op school geleerd hebben, je hebt zoveel fases in je leven, zoveel veranderingen doorheen je levensloop, hè, dat je af en toe wel eens mag gaan stilstaan en denken van, oké, waar sta ik nu? Want allicht heb je 10 jaar geleden een andere kijk op de dingen dan dat je dat vandaag of binnen 10 jaar weer zal hebben. Dus ja, het mag meer in de scholen nog aanwezig zijn, denk ik, om daar actief op in te zetten. Maar ook, het mag doorheen heel onze levensloopbaan of gewoon heel ons leven, mag je daar wel aandacht voor hebben, denk ik.
Ja, ik sluit me daar eigenlijk volledig bij aan. En wat ik denk dat vooral belangrijk is, is dat we taal aanreiken om het daarover te hebben. En, want dat is het vaak. Hè. Als ik u vraag, wie ben je, wat kan je en wat wil je, dan merk je zo'n blokkage, omdat je niet altijd de taal hebt om op die vragen te beantwoorden. En daar zijn tools voor nodig om daarover te reflecteren en om daar goede antwoorden op te kunnen geven. En ik denk dat je daar niet vroeg genoeg mee kan beginnen. Hè. Zelfs kleuters, denk ik dat daar in het spel al heel veel over zichzelf en over anderen kunnen ontdekken. En ik denk wel dat het zeer terecht is dat dat niet status is. Hè. Ik denk dat je interesses kunnen evolueren doorheen de tijd.
Het is misschien meer de skill van de reflectie dan de skill van het ontdekken van je talenten.
Ja,
meer
zo is
de,
het.
En wat Lisbeth ook zegt, die taal, hè? Inderdaad, heel goed om dat te weten. Hoe ga je nu vertellen waar je goed in bent? Dat is niet voor iedereen zo makkelijk.
Ja, en is iedereen ook volledig mee in het beetje life learning concept? Dat je studies ook... Of dat het bijleren niet stopt op de schoolbanken. Ik heb het gevoel dat een hele grote groep mensen, waaronder ondernemers en dergelijke, daarin helemaal in mee zijn en zichzelf blijven ontwikkelen. En misschien ook wel heel veel mensen binnen bedrijven, maar als het vanuit het bedrijf echt gestimuleerd wordt. Maar in hoeverre wordt bij ons meegegeven, op de schoolbanken misschien al, dit is niet waar de levenslessen stoppen. Ja. Of de schoollessen, of de diploma's, of wat het ook is om te halen. En dat misschien ook nog een concept is dat moet ingeburgerd geraken. Ja. Leren stopt niet op de schoolbanken, hè?
Absoluut. En leren is ook iets wat vanuit het individu zelf moet komen. Hè?
Ja, vandaag de dag. Echt blijven leren is echt als individu zijnde.
Ja.
Is dat iets, want jullie begeleiden beide allerlei verschillende typen mensen. Lisbeth, jij is C-level mensen van middelmanagement, van boardroom tot echt CEO, denk ik. Els, jij ook een heleboel verschillende mensen in allerlei verschillende takken die jij in je bedrijf hebt. Zien jullie daar een soort verschil rond die zelfreflectie? Van, ik weet het niet, hoe meer je studeert, hoe meer automatisch dat is, of juist tegenovergestelde, of heeft dat iets te maken met generaties, of zien jullie daar dingen in?
Jullie zijn allebei heel mooi in koor mee aan het klikken.
Nee, ik denk zelfs dat het iets universeel is, dat mensen daar naar op zoek zijn en dat een studieniveau of een ladder op de loopbaan ladder, dat dat eigenlijk ja, dat dat niet bepaalt dat je meer of minder reflecteert. Mm-hmm. Ik denk dat het iets heel persoonlijk is, maar vooral dat iedereen daar behoefte aan heeft. Mm-hmm. Dat is toch mijn ervaring.
Ja, dat het echt een behoefte is? Dat vind ik...
Wel, als we gewoon naar wetenschap kijken, dan weten we dat iedereen intrinsiek gemotiveerd is om te leren.
Oké. Okay.
Standaard. Van nature hebben we dat. Maar er zijn contexten waarin we worden een stukje misschien tegengehouden om te leren, bewust of onbewust. Hè?
Ja.
Want we zien inderdaad dat jij zegt, het eindigt niet na op de schoolbanken te zitten, hè, want dan begint de rest van je levenslang leren traject. Maar wat we in onze maatschappij nog steeds toch wel wat de normaal of de standaard vinden, dat is dat we, als we willen ontwikkelen, dat we in een opleiding stappen.
Mm-hmm.
En naar school gaan, als we jong zijn, ja, dat is onze vorm van ontwikkelen. Maar vaak weten we dan daarna niet goed, ja, wat is dat dan allemaal? Hè? Moet ik in een bedrijf starten of ergens in een bepaalde organisatie als werknemer of als zelfstandige zaakvoerder, whatever? En moet ik dan alleen maar opleiding volgen? Is dat dan de vorm van ontwikkeling die ik kan doorlopen? Hè? Er is veel meer dan alleen maar het volgen van opleiding. En daar begint het al, mensen die blik laten openen. Want je zegt, ja, is dat wel voor iedereen zo? Ja, er zijn bepaalde doelgroepen, en dat is een beetje cliché misschien, dat is toch wat wij ervaren, waarvan gezegd wordt binnen organisatiecontexten, ja, maar die mensen, die willen niet leren. Maar dat is niet aan de orde. Allicht hebben die mensen bepaalde ervaringen doorheen hun schoolloopbaan of later, dat ze zeggen, ja, maar ja, in een klas gaan zitten en luisteren naar theorie, om het heel even bij de haren te trekken, dat is niet voor iedereen weggelegd. Maar leren is zoveel meer dan alleen maar die vorm. En dat is wat we soms bij mensen nog mogen aanwakkeren.
Wat zijn dan misschien nog andere vormen van leren?
On the job, learning. Mm-hmm. Wij ervaren hier vandaag hoe je op een goede manier een podcast kan maken. We krijgen hier kleine tips, onbewust misschien, dat wij mee oppikken. Maar het gaat er wel inderdaad over, het individu heeft een heel belangrijke rol. Hè? Als je zelf niet openstaat om nieuwe zaken op te pikken, dan wordt het wel moeilijk om daarin mee te blijven en om nieuwe zaken te leren. Maar dan nog...
We mogen leren ook niet altijd associëren met het verwerven van kennis. Hè. Leren kan ook gaan over een vaardigheid ontwikkelen.
Of een grens overgaan of zo.
Ja.
Comfortzone uitbreiden.
Voilà. Ja,
reflectie.
En dat is ook leren. En dan kom je toch wel bij het gegeven dat iedereen dat interessant vindt om nieuwe dingen te ontdekken, om dingen uit te proberen. En soms kan dat zelfs op een heel informele manier gebeuren. Maar we moeten daar gewoon voor openstaan.
Hebben we dat dan misschien in onze maatschappij, hebben we dat dan wat geautomatiseerd of wat te hard afgebakend, zo one size fits all-achtige concepten rondgemaakt, of niet per se?
Wel, we hebben dat ooit gemaakt, maar dat komt natuurlijk vanuit een heel lang geleden historiek, omdat dat nu eenmaal de manier was. Vroeger had je allemaal dorpjes die heel ver uit elkaar lagen en er was er één iemand, dat was meestal de dorpspastoor, bij wijze van spreken, die alle kennis van het dorp bij zich had en dat stond in één groot boek, bij wijze van spreken. Dus je moest als kind, als er een school was, dan werd er uitgelegd wat er in dat boek stond. Maar als we kijken vandaag naar hoeveel kennis dat er is in de wereld, hoeveel nieuwe kennis er elke dag wordt geproduceerd doorheen, ja, ook letterlijk heel de wereld. Dat kan je niet meer samenvatten in één boek en door één persoon. Hè. Dus in die zin hebben we ooit die standaard gemaakt omdat dat toen matchte. Jammer genoeg passen we nog altijd wat die standaard toe en past dat niet meer bij ons wereldbeeld.
Oké. Okay.
Dus het is tijd voor wat verandering, ja, maar ik denk dat aan het komen is, hè.
Oké. En daar dragen jullie ongetwijfeld jullie steentje bij. Zo, dan eens even gaan kijken naar de arbeidsmarkt, zien we dat vorig jaar 1,3 miljoen van de mensen niet werkte en ook niet op zoek was naar werk. Als ik dat cijfer voor het eerst hoorde en las, vond ik dat een ongelooflijk hoog cijfer. Is dat volgens jullie iets onrustwekkend of is dat iets dat er gewoon ook bij hoort? Mensen die niet meer de nood hebben om bij ze leren en daarmee aan de slag te gaan, Is het opgeven? Ik weet het niet. Sommigen zullen ook zeker arbeidsongeschikt zijn. Daar wil ik zeker niet... die mensen, dat is natuurlijk een ander verhaal. Maar er is ook een groot deel dat gewoon zegt, voor mij hoeft het niet. Hoe kijken jullie daarnaar?
Wel, ik ben vooral blij dat u het aanhaalt. Hè, want wij spreken vooral over het lage percentage werklozen. Maar vaak benoemen we niet de grote groep inactieven. Mm. En voor mij is dat nog een ongelooflijke bron van talent. Mm-hmm. Dus ik zie daar vooral heel veel opportuniteiten. Dat zijn mensen die wij nog kunnen bereiken. Maar natuurlijk, als we dat op de heel traditionele manier doen, van zij moeten ons maar vinden. Wij hebben een vacature, dus zij moeten dan maar reageren. Mm-hmm. Ja, dan gaat het misschien niet werken. Dus ik denk wel dat we moeten naar het talent toestappen en kijken wat voor hen een passende rol zou zijn. En misschien past die niet in het plaatje van die voltijdse job in een bediendenstatuut van onbepaalde duur. Maar moeten we daar naar andere vormen, meer flexibele vormen kijken die dan passen bij het talent. Mm-hmm. Maar ik ben er wel van overtuigd dat iedereen talent heeft. Hè. Dus ik ben er echt van overtuigd dat in die groep, ja, daar zit ontzettend veel potentieel. En dat zouden we toch op een of andere manier moeten kunnen benutten.
En is dan volgens jou het grootste probleem dat er geen brug gevormd wordt tussen de bedrijven en de mensen die niet werkzoekend zijn, in de inactieve? Ja. Of ligt dat dan toch aan scholing of aan mindset? Of?
Wel, dat kunnen verschillende mensen zijn. Hè. Soms zijn dat personen die al wat langer van de arbeidsmarkt verdwenen zijn. Hè. Dat kan zijn door ziekten of door andere omstandigheden. En dan is het reïntegreren. Dat is natuurlijk niet evident. Daar is een zekere drempel. En ik denk dat we daar moeten afstappen van wat vooroordelen. Beeld u in, iemand die thuisgebleven is om voor de kinderen te zorgen. Ja, die heeft misschien andere competenties verworven dan iemand die gewoon perfect de loopbaan aaneensluitend gewerkt heeft. Maar we moeten er dan wel met zo'n bril naar durven kijken.
Zien we het nog een beetje te zwart-wit? Ofwel werk je fulltime, of dan heel erg parttime, maar al de rest ertussen is eigenlijk niet echt een optie? Of komt dat niet zo voordelig uit als het aankomt op verloning of wat het dan ook allemaal is?
Ja, ik denk dat ons systeem wel wat flexibeler gaat moeten gemaakt worden. En mensen die bijvoorbeeld 3 uur per dag willen werken, ja, dat we dat ook moeten voorzien dat mogelijk is en dat dat ook heel waardevol is.
Ja, mensen moeten misschien dan soms ook gewoon met veel minder beginnen om van daaruit te kunnen opbouwen. Maar als de start al heel hoog ligt, dan die zich minder aangetrokken voelen.
Ja.
Ja? Ik vond het ook interessant om te horen dat je zei dat jullie eigenlijk de mensen gaan zoeken voor de vacatures ook.
Wel, ik denk dat we moeten naar het talent toestappen. Hè? Niet in een afwachtende rol zitten van wie komt eraf op een vacature. Want ja, dan zou het wel eens heel teleurstellend kunnen zijn. Hè? We hebben vandaag vacatures waar niemand nog op afkomt. Hè? En ja, dan kan je zeggen van er is een schaarste. Dus dan is het maar zo. Of je kan toch eens op een creatieve manier nadenken over wie zit er daar in die poelen van inactieven, wat toch effectief een heel grote groep is. Hè?
Mm-hmm. Ja. Heb jij ervaring met die groep, Els?
De inactieve zelf niet zozeer, omdat wij veel meer learning and development binnen het huidige personeelsbestand gaan faciliteren. Maar we werken wel met een aantal sectoren of partners samen die daar wel heel veel mee te maken hebben. En ik denk dat het stukje, die groep inactieven, dat is vaak een combinatie toch van redenen, denk ik. Mm-hmm. En één daarvan is terug voor mij iets wat we hier net al zeiden, dat is ook een stukje de mindset van mensen. Hè. Wat maakt dat je geen zin meer hebt om je toch kandidaat te stellen aan wat ligt dat eigenlijk? Hè? Is dat omdat je inderdaad de kennis niet hebt? Is dat omdat je schrik hebt? Is dat omdat je misschien vindt dat je met de werkloosheidsuitkering meer dan genoeg betaald wordt? Weet ik veel. Hè? Maar mindset is daar wel een belangrijk iets in. Wat maakt dat we van nature eigenlijk intrinsiek gemotiveerd zijn om van alles te willen doen, hè? Maar dat dan toch voor sommige mensen niet lukt? En dan geloof ik erin, dichterbij en vanuit organisaties dichterbij die talenten dan gaan, hè, bij de mensen die je zou willen bereiken, dat je daar op een andere manier mee omgaat. Daar geloof ik in, maar het zal een en-en zijn. Hè. Het is ook een maatschappelijk iets, denk ik.
Denken jullie zijn beide mama's, zelf ooit zwangerschapsverlof, denk ik, gehad en zo. Wij zelf kennen mensen die besluiten inderdaad om na het moederschap langere tijd thuis te zijn, ofwel omdat er geen crèche is, ofwel omdat ze zelf graag een actieve rol in de dagelijkse opvoeding willen opnemen. Is daar soms een beetje ja, een stempel, wordt daar een stempel opgedrukt of wordt daar een soort... Hey, we hebben een gesprek gehad met Alexander de Croo, die het heel hard zegt van ja, hey, mensen die part-time werken, daar moeten we echt... Hey, we zien dat dat een veel groter probleem is voor vrouwen dan dat dat is voor mannen. Die moeten meer aan de slag, hey, zo meer en meer dat. Ik heb soms het gevoel, ik ervaar dat zelf niet, maar als ik kijk naar mijn omgeving, dat daar toch een soort van... Allee, jij zit dan de mama en jij blijft dan thuis. Of jij zit dan de werkende en dat er zo weinig grijs is of zo. Hoe hebben jullie dat ervaren zelf?
Ja, we weten dat uit onderzoek, hè, dat er nog altijd een motherhood penalty is. Dus thuisblijven voor de kinderen. Of dat alleen al in bevallingsrust gaan. Ja, dat zorgt ervoor dat vrouwen toch een achterstand oplopen op vlak van het salaris bijvoorbeeld. Hè. Mm-hmm. Nadien ook eventuele promotiekansen die ze daardoor missen. En dat is jammer, dat zijn eigenlijk stereotype redeneringen die daarachter zitten. En zelfs vrouwen maken ook die redeneringen. Hè. Mm. Het is niet zo dat alleen mannen zo daarnaar kijken, maar wij doen dat zelf ook. Hè. En dat zit er eigenlijk wat in gebakken. En ik denk dat dat belangrijk is dat we dat blijven benoemen en dat we daar toch eigenlijk op blijven sensibiliseren. Mm-hmm. En daar tegenin komen. Ook in corona hebben we dat bijvoorbeeld heel duidelijk vastgesteld. Hè. Alexander de Croo heeft daar denk ik toen zelfs een podcast over gegeven. Dat het vaak erop neerkwam dat er naar vrouwen gekeken werd om dan van thuis uit heel al die verschillende rollen op te nemen. Mm-hmm. En dat ook heel zwaar geweest is. Hè? Mm-hmm. Dus we zitten daar toch nog met die gender.
Ja, maar dat zijn toch een grote groep inactieven ook, hè?
Ja. En het doet mij denken aan hetgeen wat Claire Tillekaart zei op een podcastaflevering. Dat ze zei dat crisissen eigenlijk altijd de meeste impact hebben op vrouwen. Dat vanaf dat er iets gebeurt, dat eigenlijk de vrouw altijd de eerste is dat terug naar de haard keert en terug naar het huishouden keert. En dat is heel duidelijk geworden met corona ook, want dat is van Claire Tillekaart toch? Dat hij dat ooit verteld heeft.
Ja.
Dat eigenlijk zo'n dingen altijd de grootste impact hebben op vrouwen.
En dan creëren we eigenlijk een groep inactieven, omdat we zelf een soort...
Verwachting,
maar anderzijds ook zo, jij hebt nu deze keuze gemaakt en nu moet je ook op de blaren zitten, als ik dat tussen aanhalingstekens mag zeggen, op carrièregebied dan, van, je hebt dan die keuze gemaakt voor 15 jaar of 10 jaar of hoe lang ook.
Let's go.
Let's go. Ik voel weerstand. Bring it.
Bring it on.
Ja, ik vind dat, het gaat even over de vrouwen. Ik vind dat we als vrouw wel rechter in onze schoenen mogen staan. Er is absoluut niks verkeerd met te zeggen, ik blijf langdurig thuis om voor de kinderen te zorgen, gelijk welke leeftijd dat ze dan hebben. Als dat jouw keuze is, perfect. Mm-hmm. En op zich zegt dat niks over hoe goed jij kan zijn op werkvlak.
Absoluut.
Nee, 100%. Absoluut. We komen opnieuw op het en-en, hè. Het maatschappelijk beeld dat we hebben daarop. De organisaties die daar vanuit hun historiek, ik kan niet zeggen dat ze het altijd verkeerd doen, maar vanuit een historiek ook een bepaalde invulling aangeven. Maar ik vind dat tijd is dat we daarvan afstappen. Bij ons, we zijn natuurlijk maar een KMO, is dat... Oké, mensen die in zwangerschapsverlof gaan, die kiezen zelf hoe lang, gegeven de regelgeving en wat er allemaal kan, hè. Maar dat, zij zitten evengoed in leidinggevende functies. Wat ik straf vind, en ik heb het denk ik in een van onze eigen podcasts, ik weet het al niet meer, zelf gezegd, hè, er zijn mensen die bij ons aan de slag zijn, die 4/5 werken, die eigenlijk komen van een job daarvoor, ook als werknemer, waar ze in een hoge functie zaten, hè, leidinggevende rol, waar hen gezegd werd, ja, maar voor die functie, je wil naar 4/5 gaan, not an option. En het grappige is, we gaan geen namen noemen, maar het grappige is dat die mensen vandaag bij ons werken, 4/5 werken, doodongelukkig zijn omdat ze, doodgelukkig zijn omdat ze bij hun kinderen kunnen zijn op woensdag, maar die dus bij datzelfde bedrijf als consultant aan de slag zijn in diezelfde rol. 4/5.
Maak mij dan niet.
Ja, alsjeblieft. Dus waar gaat het eigenlijk over?
Ja.
We kijken daar zo eng naar. En er zit natuurlijk een stuk bij onze maatschappij, wat op weer vanuit die historie komt. Een stukje vanuit culturen van organisaties, dat ook meegedragen wordt doorheen de jaren natuurlijk. Dat wissel je niet zomaar of dat verander je niet zomaar. Maar ook als vrouwen, we mogen daar ja. fier op zijn op wat we doen en niet doen en wel doen. Hè. We mogen daar bewust voor kiezen.
Absoluut, 100% mee.
Ik vind het heel tof wat je zegt, want dat was eigenlijk het punt dat ik inderdaad wou maken met de vraag rond de moederschap, van waarover gaat het eigenlijk vaak? Hè? Als we kijken naar carrière, ook die inactieve, hè, we vinden die brug niet. We hebben ook gesprekken gehad, ik denk dat jij het was, Nadia, die het mij vertelde, over dat er heel veel werklozen waren en dat die naar, was het, Brussels Airport?
Dat er verwacht werd van een heel aantal, allee, dat ze op zoek waren naar mensen die kwamen werken. De starturen is 4 uur in de ochtend. En ze verwachten van een hele groep jonge mensen zonder rijbewijs om 4 uur in de ochtend in Brussels Airlines te geraken, zeg maar. En het is onbewust, hè. De vacature geraakt niet ingevuld. Ja, maar het is geen optie voor die type mensen om voor jou te komen werken. Als ze niet in bezit zijn van een eigen auto, op dat moment geen openbaar vervoer ter beschikking hebben, dan is die job geen optie. Ja. Ondanks dat jij van het bedrijf misschien denkt dat dat wel de ideale job zal zijn voor een bepaalde doelgroep. Maar dat bepaalde fricties ervoor zorgen.
Ja, en daar zien we, ik weet niet wat Lisbeth zegt, maar ik denk dat daar, wij doen daar niet actief, spelen daar geen actieve rol in, maar vanuit sectoren soms hoor ik heel goede initiatieven, hè, waar er gezegd wordt, oké, die vacature is niet zo evident, maar dan zorgen we dat er bepaald vervoer wordt ingelegd, bijvoorbeeld.
Ja, zo'n nachtbus of zo, dat gewoon de rit doet naar het centrum tot aan de luchthaven of zo. En dan heb je eigenlijk heel veel problemen opgelost.
Ja. En dat vind ik wel heel interessant, om dan onactieve zijn van we maken structuren, vacatures, jobomschrijvingen, tijds... invullingen, vijf, alleen een fulltime, een parttime, van 9 tot 5 uur, of welke structuren er ook zijn. En ik vond het heel mooi, Elsa, je eraan haalde. Ja, soms is de vraag ook, waar ga ik het hier over? Hè? Het voorbeeld van een 4/5 mensen die bij jou werken, die eigenlijk hetzelfde doen dan 5/5. Ik merk dat vaak in een omgeving waar ik sta. Ik soms denk, amai, dat is, moederschap is daar een vorm van, maar er zijn zeker heel veel andere rollen waar ik dan denk, waar gaat het over? Is dit een soort...
Maar ik denk, Lisbeth zei ook, hè, het gaat erover, we mogen wat meer flexibiliteit hebben. Hè. We kijken hier in Vlaanderen ook nog steeds naar, oké, je hebt inderdaad of een fulltime job, of volgens de regeltjes. Maar ook daar, meer flexibiliteit voor mensen, dat vraagt natuurlijk meer maturiteit en verantwoordelijkheid van medewerkers. Maar als je dat een stukje kan gaan aanwakkeren en daar kan gaan op inzetten, dan voel je dat zij die flexibiliteit van hun job kunnen gaan inzetten. En dat komt ten goede van hoe ze zich voelen, welk engagement dat ze tonen.
Zijn we daar bang voor als werkgever, flexibiliteit?
Ja, dat denk ik wel. We hebben dat ook weer opnieuw in corona gezien, dat het thuiswerken, dat was denk ik voor heel veel werkgevers een shock. Hè? Van, we hebben dat niet, we gaan dat niet kunnen. Gaan de mensen wel werken? Hoe gaan we dat organiseren? En uiteindelijk blijkt dat supergoed verlopen. Hè? Dus soms hebben we ook een goede crisis nodig om fantastische dingen te zien gebeuren. Hè? Vandaag denk ik dat we daardoor veel creatiever, veel flexibeler geworden zijn. Ja, dus dat is wel positief, vind ik.
Ja, daar is nog werk aan de winkel, denk ik.
Ja, het blijkt toch al een beetje teruggekrabbeld.
Ja, dat kan, maar ik denk dat het vooral gaat over we mogen meer vertrouwen hebben in de mensen die voor ons werken of met ons werken. Dat is voor mij het fundament dat soms ontbreekt.
Oké, en hoe... al die mensen die geen vertrouwen hebben in hun werknemers, ik wil tips. Hoe, als je voelt van jezelf, je bent een bedrijfsleider, dat je nu een KMO bent of management, of mensen onder je hebt, hoe kan je ervoor zorgen, als je voelt dat je toch problemen hebt met die flexibiliteit, om dat voor je eigen een beetje om te kantelen? Want ik kan wel begrijpen dat heel veel mensen dat heel graag willen, maar dat dat ook een beetje een fight is van genoeg vertrouwen geven, maar genoeg begeleiding geven en dan toch nog dingen onder controle houden. Wat zijn tips om daarmee om te gaan? Je merkt als bedrijfsleider dat je niet zoveel flexibiliteit hebt of geeft aan je werknemers en je wilt dat gaan omkantelen. Hoe?
Ja, ik denk het thema van vandaag, hè, bouw aan je team. Ik denk dat dat belangrijk is. En bouwen aan je team, dat wil zeggen zorgen dat die goed met elkaar samenwerken en dat die vertrouwen hebben in elkaar. Dat is toch een belangrijk iets, hè, dat je die context hebt. Hè, want als je alleen maar telkens op die individuen gaat inzetten, dat vraagt van jezelf als bedrijfsleider of leidinggevende ook heel veel tijd. Dus zorg dat team er goed staat. Hè. Dat is één ding. Daar kunnen we misschien nog straks op ingaan hoe je dat dan doet. Maar meer vertrouwen. Zorg dat je mensen zichzelf kennen en zorg dat jij hen kent en omgekeerd. Ga vooral in een open gesprek Want het is niet omdat we flexibiliteit aanreiken dat iedereen gemaakt is voor flexibiliteit. Mm. En dat is iets wat we vaak ook niet weten als persoon. Oh ja, geef mij maar die 2 of 3 dagen thuiswerk. En na een paar weken, ik vermoed dat dat bij andere organisaties ook al wel voorkomt, hè, is het zo van, ja, maar ik vind het toch moeilijk om mij te focussen. En dat is wat nu in de actua een beetje aan het komen is terug. Hè, van, oh, we gaan wat terugkeren naar de werkplek, want daar werken we ook echt. Hè, want we dachten dat we dat thuis in een goede focus zaten, maar dat is misschien toch niet het geval. En daar gaat het over. Jezelf goed leren kennen, weten wat je nodig hebt, om goed je werk te kunnen doen. Mm-hmm. En, ja. En daar, als je dat al van elkaar niet weet, dan is het ook moeilijk om vertrouwen te geven, denk ik.
Ik ben heel enthousiast, ja, knikken, Lisbeth.
Ik denk dat je elkaar daar ook in kan helpen. Hè. Je kan als leidinggevende thuiswerk toelaten en dan bijvoorbeeld afspraken maken rond output. Ja, dat is heel transparant, toch in de meeste gevallen. En dat kan dan de afspraak zijn. Hè. Die output moet er tegen dan zijn. En dan denk ik omgekeerd dat we ook wel mogen verwachten natuurlijk van de mensen die thuiswerken, ja, dat zij informatie geven, dat zij dan rapporteren over die output. Mm. Dus die leidinggevenden ook geruststellen en helpen om daar meer vertrouwen in te ontwikkelen dat dat werkt. Hè. Maar het kan niet van één kant komen. Dus ik denk dat we daar wel altijd met z'n tweeën in het bad zitten en goede afspraken moeten maken, maar dat dat dan echt wel kan werken.
Ja, er in dialoog over gaan. Hè?
Ja.
Wat vindt de leidinggevende belangrijk? Wanneer gaat hij zich wat gerust voelen dat iets gebeurt? Wanneer begint hij onzeker te zijn? Van oei, zijn ze wel hun ding aan het doen dat ze moeten doen?
Ik hoor niks niet meer, voilà, ik zie niks, loopt het goed? Dus ja, dan lok je controle uit. Hè? En dat mogen we niet hebben natuurlijk.
Oké, dus dat brengt ons bij dat vertrouwen in dat team creëren. Maar dan hebben we misschien nog mensen die zich niet helemaal top voelen op de werkvloer en wel beslissen om er iets aan te doen. Els, kijk eventjes naar jou. Want in 2020 gingen maar liefst 115.000 mensen in een loopbaanbegeleiding. Wat is misschien de voornamelijkste reden? Want ik zeg nu dat komt vanuit ik voel me niet helemaal thuis op een plek en daardoor ga ik een loopbaanbegeleiding volgen. Is dat zo? Of zijn er andere redenen?
Ja, dat is meestal wel zo. Het is wel een beetje een misvatting dat we alleen maar in loopbaanbegeleiding gaan als we echt van werk willen veranderen. Maar het klopt wel dat mensen pas in loopbaanbegeleiding gaan als ze voelen dat er iets schort. En het is, ze denken dan misschien, oei, ik moet van werk veranderen, maar vaak gebeurt dan tijdens het traject dat niet per se is van je moet veranderen. Het gaat er weer over, kijk even naar wie ben je zelf, wat verwacht je vandaag, wat wil je graag vandaag. En in de rol die je vandaag zit bij jouw huidige werkgever, zit daar nog een match. En terug die match kunnen gaan leggen, want soms is een kleine aanpassing in je takenpakket of eens afwisselen van team of weet ik veel wat, andere uren, dat kan al heel erg veel doen om je terug goed te voelen. Maar ja, het klopt dus wel dat mensen in loopbaanbegeleiding gaan omdat ze zich op hun werk niet meer oké voelen.
Is het dan misschien een stap dat we aan elk recruteringsproces vooraf zouden moeten toevoegen?
Wel, ik denk dat dat heel zinvol is. Hè. Een recruteringsproces is voor mij ook geen moment, maar effectief een start van een proces. Hè. Want na de recrutering is er de onboarding en dan hopelijk toch ook de ontwikkeling. Hè. En daar hoort dan, denk ik, wel ten gepaste tijde reflectie bij. En daarom vind ik het zo jammer dat mensen pas eigenlijk na 7 jaar, denk ik, dat het is loopbaanbegeleiding mogen volgen.
Is dat het gemiddelde, ongeveer na 7 jaar?
Nee, om te kunnen gebruik maken van de wettelijke loopbaancheck, moet je al 7 jaar werkervaring hebben.
Dat is ook nog heel old school.
Ja.
Is er eigenlijk iets dat we in het begin van ons carrière misschien een soort...
Dat zou misschien meer uithalen.
Ja, ik denk
in net... school project.
Ja, ik denk net bij het begin van die loopbaan dat daar toch het meeste vragen, loopbaanvragen bij komen kijken. En ik zou dat persoonlijk alleen maar aanmoedigen dat men dat dan op het werk voorziet. Hè. Ja. En er zijn ook wel veel bedrijven die dat effectief in hun HR-beleid voorzien. Maar het moet ook veilig zijn voor mensen, denk ik, om bij een loopbaancentrum aan te kloppen met een specifieke vraag, als ze dat liever extern doen.
Ja, natuurlijk. Dat kan wel in veiligheid en of in vertrouwen.
Ja.
Jij plaatst ook heel veel mensen dan meer C-level niveau. Maar zie je daar nog vaak dat er toch mensen ergens verkeerd terechtkomen? Of is dat dan veel minder als ze daar zijn?
Nee, dat is zeker niet minder. Hè. Integendeel, we zien zelfs dat daar een trend is. Hè, dat mensen eigenlijk binnen de eerste 3 maanden gaat 30% al terug uitkijken naar wat anders. Ja, dus die mobiliteit, of ze dan effectief veranderen, dat is nog de vraag natuurlijk. Maar het idee van, goh, ik sta toch wel open voor eventueel een ander aanbod, dat betekent alleen maar hoe belangrijk dat is dat we daarover kunnen spreken met mensen. En ja, het blijft een zoektocht. Hè.
Ik vind dat heel veel, dat cijfer. Dat is, en dat is op C-level.
Wel, dat is eigenlijk op alle niveaus. Hè. Dus dat is niet zo dat op C-level mensen meer gedecideerd zijn en betere keuzes maken.
In mijn ideale wereld hè, zouden we veel meer bezig zijn met learning and development al van voordat iemand op een werkplek maar komt solliciteren.
Mm-hmm. Ja.
En zoals we daar straks zeiden, moest je al van jezelf heel goed weten waar je goed in bent. Dat helpt al. Sommigen kunnen dat dan of kunnen dat niet. Al dan niet op basis van loopbaanbegeleiding. Maar dan nog, wat we heel vaak doen, maar er zit een specialist naast mij, dat is in het kader van vacatures en recrutering, echt zoeken naar de persoon die past in de functie.
En bedoel je dan soft skill ook?
In het totale geheel van de functie. Terwijl ik erin geloof... Dat kan naïef zijn, zeggen sommigen mij, maar toch zie ik daar al successen van. Ik geloof in het feit dat we veel meer onze functies mogen gaan boetseren naar de mensen zelf. En wat wij doen, we hebben wel al projecten lopen, en ja, wij hangen dat onder learning and development, maar wij helpen recruiters om al veel meer op talenten en op ontwikkelingsmogelijkheden te gaan bevragen... op het moment dat ze mensen in sollicitatiegesprek hebben. He, dus breder bevragen, breder kijken naar de persoon die daar voor jou zit, dan alleen maar, oké, je hebt een deel van de competenties die wij vragen, ja, je kan misschien nog dat en dat leren, want dat bieden wij hier intern aan. Maar toch blijft dat nog altijd zeer eng. Vraag eens aan iemand, wat zijn jouw ambities, wat zijn jouw dromen, waar wil jij binnen 5 jaar staan? En bekijk eens wat dat doet met mensen. En kijk dan eens binnen jouw organisatie of je daar op een bepaald moment ook iets kan mee doen. En dat wordt zo weinig gedaan.
Klopt, en ik wil daar misschien een eigen ervaring binnen 50 koffies van ons over delen. Jullie kunnen het trouwens ook lezen op de blog via de nieuwsbrief. We hebben ondertussen een team van 7 mensen die werken bij ons. En we hebben de vraag ook gesteld, waar zie je jouzelf binnen 5 jaar werken binnen ons bedrijf? En we hebben volledig de takenpakketten doorgeschoven, verschoven en mensen andere jobs gegeven. Mm-hmm. Door het feit dat ze dat zo hebben kunnen aangeven en wij dat totaal niet door hadden. En zoals dat is echt, eigenlijk is bij ons ook de taakverdeling gebeurd op basis van dat de persoon nodig heeft om zich goed te voelen ook in het bedrijf. En hebben wij daarvoor een job gecreëerd waarvan wij niet goed wisten dat we hem zelfs nodig hadden, die job.
Absoluut.
Ja.
Fantastisch toch?
Ja, wel. Ik vind het
En wij doen dat ook. Wij doen dat intern. Hè. Mensen kunnen vanuit eender welke rol een andere rol oppakken en krijgen daar dan ook een leertraject voor aangeboden. Maar ik durf dat ook bij klanten doen. Hè. Iemand voorstellen die echt niet aan alle checks of boxes voldoet. En ik zeg altijd, Benny en Willy die weten het beter dan Kenny. En Kenny, dat is dan de kennis eigenlijk. Hè. Dat is wat typisch in die vacature staat. En
mooi uitgelegd.
Benny en Willy...
We gaan gewoon allemaal quotes maken van wat hier allemaal de podcast gezegd heeft.
Ja, nee, maar dat is heel gemakkelijk te begrijpen. Benny, dat is wie voor u zat in dat gesprek. En Willy zijn de drijfveren en de waarden van die persoon. En ja, dan zie je soms magische dingen gebeuren. Hè. Als je daar een klant van kunt overtuigen, van je zou daar een keer met Benny en Willy moeten naar kijken. En dat duurt soms wel. Hè. Je moet soms echt wel serieus overtuigend zijn. En wat Benny's eventueel ook uit de kast halen. Maar toch, de mooiste dingen zie je gebeuren als daar een fit zit in die waarden. Hè. En als mensen echt gemotiveerd zijn, dan zullen ze die kennis echt wel... wel opdoen, tenzij dat natuurlijk over een chirurg gaat of een tandarts. Dat zal moeilijker lopen, maar doorgaans in heel veel rollen is dat overroepen. Hè. Het belang dat men hecht in vacatures aan kennis, diploma's, ervaring.
Nog altijd heel veel, hè?
Ja.
Ja.
Te veel.
Ja, te veel.
Te veel.
Ja.
Ja, want hoe, dat is dan een vraag die ik ook heb, van hoe ervaar je dat? Als jij bent enerzijds de klant die op zoek is naar een job, jullie zoeken dan de match van de persoon met de job. Je hebt daar zelf overtuigingen over, dingen die jij graag ziet gebeuren. Benny, Willy, ik ga het nooit vergeten. Maar ja, dan zit je met de realiteit van de klant die ook op zoek is naar, hoe ga je er dan mee om?
Wel, de realiteit is vaak dat als de klant daar aan vasthoudt, dat we dan vaststellen dat we de vacature niet invullen. Mm-hmm. Hè? En dan hebben we een aantal opties. En natuurlijk moeten we die job herbekijken van, moet daar werkelijk 100% van die rol ingevuld worden of 75%? Mm-hmm. En dat is al een wereld van verschil. Mm-hmm. En dan kan je toch eigenlijk vaak met andere talenten, soms zelfs intern, hele leuke dingen doen. Mm-hmm. En de ene klant staat daar natuurlijk meer voor open dan de andere. Maar de huidige omstandigheden, die noodzaken echt bedrijven wel om breed te denken en daarnaar op zoek te gaan. Hè. Ik zie dat toch meer en meer gebeuren, ook in de praktijk.
Oké, dus er is hoop.
Ja, absoluut. Ik vind dat wel, ja. Ja.
Ik vind dat misschien een mooie brug om te maken naar wendbaarheid. Ik denk dat we vandaag de dag veel wendbaarder moeten zijn of veel krachtiger moeten zijn dan dat misschien zoveel jaar geleden was. De reden ook waarom mensen vaak veranderen van job. Hoe belangrijk is dat stukje wendbaarheid bij het aanwerven van mensen?
Ja, dat is superbelangrijk. Hè? Maar toch vind ik, we hebben het daar straks gehad over die flexibiliteit. Hè? Mensen zoeken dat extreem, maar tegelijkertijd merken we dat mensen ook nog altijd die zekerheidsaspecten willen, die flexicurity.
Flexicurity.
Dat is een moeilijke mix, hè? Het beste van twee werelden eigenlijk. En daar zit denk ik de grote uitdaging. Mensen die bijvoorbeeld altijd thuis willen werken, dus extreem flexibel. Ja, hoeveel zekerheid kunnen die krijgen? Hoeveel zekerheid kun je die geven dat ze effectief gaan leren? Dat ze deel uitmaken van het team? Ja, dan wordt het misschien toch wat onverenigbaar. Hè? Dus we moeten daar elkaar toch, denk ik, in het midden gaan ontmoeten. En dat is, denk ik, de grootste uitdaging. En dat vraagt een ongelooflijke wendbaarheid. Hè? Want,
dat vind ik wel heel mooi dat je dat aanhaalt en gezegd van ja, als mensen zelf heel veel flexibiliteit willen, ja, dat dan ook de belofte en de zekerheid een stuk opgegeven wordt en dat we daar wat... Dat hoeft niet een 100% zwart-wit te zijn, nul of alles, maar dat daar ook een heel grote grijszone is van... Maar dat dat wel een balans is. Je kunt niet 100% flexibel misschien willen werken en inderdaad willen aan alle voordelen. Dan moet je misschien ook een beetje flexibiliteit teruggeven.
Ja. Ja.
Ja, daar komt het ook neer op de waarden die je hebt als organisatie, denk ik. Want ja, er kan veel flexibiliteit en dat zou kunnen in de vorm van ik wil veel thuiswerken... Maar je engageert je nog wel om voor een organisatie en of een team te werken.
Mm-hmm.
En als jij er nooit bent, wat dan met de rest van het team? Misschien is de rest van het team er ook nooit. Maar dat wil niet zeggen omdat je van op afstand werkt, want er zijn heel veel jobs, als we wereldwijd gaan kijken, zijn heel veel mensen die echt remote hun werk doen. Hè. Er zijn er nog veel meer, zelfs hier in Vlaanderen begint het te komen. We hebben zelfs eigen collega's in ons team die een paar weekjes vanuit een zonnige locatie hun taken doen. Hè. Dus zolang dat combineerbaar is, waarom niet? Maar ik denk dat het nog altijd wel belangrijk is dat je als individu zelf beseft van ik behoor tot een groter geheel en dat heeft een impact dat ik op een bepaalde manier werk. En daarnaast gaat het ook over de teamwerking en wat bied je aan. Want zelfs mensen die alleen maar online werken, daar kan je nog altijd als organisatie of leidinggevende zeggen, wij zetten bepaalde werkvormen op, wij zetten bepaalde meetingstructuren op, die ervoor zorgen dat er kennisdeling is, dat we met elkaar in gesprek zijn. Allee, ik zeg maar iets, dat kan een chat, communicatietool zijn, whatever. Hè? Een combinatie van allerlei zaken die ervoor zorgt dat je je wel onderdeel van een geheel voelt. Mm-hmm. Maar dat is iets wat wij heel erg belangrijk vinden. Misschien zijn er jobs... waarin dat je zegt, ja, dat is daar één iemand die alleen maar dat doet. Maar dat vind ik wel gek, dat je dat zou doen als bedrijf.
En is dat dan de verantwoordelijkheid van het bedrijf of ook de verantwoordelijkheid van het individu? Of is dat een combinatie?
Ik had dezelfde vraag.
Maar zeg, lijkt alsof je al wat podcasts zou hebben gedaan.
Great minds en zo. Ja, wat mij betreft is een gedeelde verantwoordelijkheid altijd.
Ja.
Dat is een goede, altijd verdeelde verantwoordelijkheid.
Ja. Ja. Ik denk dat dat een beetje de rode draad is in heel veel antwoorden die we al gegeven hebben. Hè. Je bent er altijd met twee partijen in eigenlijk. Hè. En dat mogen we vooral niet vergeten.
Hmm. En open communicatie blijven voeren over.
Ja. Mind the gap. Hè. En bridge the gap ook. Hè. Laten we kijken van wat zijn de verwachtingen van een werkgever, van een werknemer. En elkaar daar eigenlijk meer in vinden.
Wordt die vraag genoeg gesteld aan werknemers? Wat zijn uw verwachtingen?
Ik denk dat dat een uitdaging is. Dat we daar echt nog kunnen groeien. Dat te weinig gevraagd wordt langs beide kanten. Ik denk dat beide partijen daar redelijk goed weten van wat wil ik, wat verwacht ik. Maar dat we dat te weinig delen.
Mm-hmm. Ja? Ja, dat is één. Wat verwacht ik? Dat is inderdaad... Delen mensen dat dan? Durven ze het zeggen? Daar gaat het al
veilig?
Over. Is het veilig? Maar twee, de vraag die niet gesteld wordt, dat is welke verantwoordelijkheid ga jij opnemen in deze relatie?
Mm-hmm.
Oké.
Ik denk niet dat die vaak gesteld wordt.
Nee.
En wat legt dat dan eens uit? Hoe zou dat er een antwoord op?
Ja, hoe gaat dat bij ons? Er wordt die vraag gesteld. Oké, we maken hier afspraken om samen te werken. We willen samen naar een doel toe werken. We hebben... projecten af te handelen, we hebben bepaalde doelstellingen te halen. Hoe gaan we dat doen? Oké, we maken daar een aantal afspraken in. En dan is de vraag, jij wil misschien... We hebben het nu over thuiswerken, dat kan. Hè, je wil thuiswerken. Of sommige mensen zeggen, ik wil wat meer vakantiedagen. Of weet ik veel wat, ik wil elke dag om 4 uur kunnen stoppen, want hè, mijn dochter moet afgehaald worden aan school. Oké, allemaal, op zich is dat allemaal prima, maar daar is dan de vraag, hoe gaan we er samen voor zorgen dat ons doel er ligt? En dat we dat bereiken. Ongeacht of jij om 10 uur start, om 9 uur start, om 4 uur al weg bent, 's avonds graag nog doorwerkt, per se van thuis wil werken in bepaalde periodes, niet van thuis wil werken. We hebben mensen die vragen, kunnen we alsjeblieft die en die dagen met z'n allen zoveel mogelijk naar kantoor, want ik heb het nodig om mij te kunnen blijven focussen. Dus daarover 1 in gesprek gaan, hè, dat kunnen zeggen bij elkaar, dat vraagt een soort veiligheid om dat ook te kunnen en te mogen. Maar 2 ook, ja, goed, laten we ons er allemaal maar naar regelen, maar welke verantwoordelijkheid neem jij?
Mm-hmm.
En dat is altijd gedeeld.
Ja.
En een bepaalde periode zal de ene misschien iets meer verantwoordelijkheid dragen dan de andere, maar gemiddeld gezien zou dat mogen een mooie 50-50 verdeling zijn als je er een getal op legt.
Ik vind het een goede vraag.
Ja, ook kunnen en een heel goed antwoord
ik zie dat,
ook.
En, ja. Ik zie Nanny ook al zo denken over onszelf.
Over ons team, ja. En over onszelf. En over, ja. Dat is eigenlijk een heel belangrijke, want ik denk dat er misschien wel vaak een fout gemaakt wordt, dat de bedrijfsleider die verantwoordelijkheid geeft aan een persoon. Terwijl als ze de vraag zelf stelt, van oké, ik wil het op die manier doen, maar ik zal inderdaad iedereen blijven updaten op die manier en die manier en ik stuur verslagen door, hè, want dat is dan mijn verantwoordelijkheid, dat een heel andere manier van aanpak is dan de bedrijfsleider die zegt, ja, voor mij is dat goed dat je dat doet, maar ik verwacht van u wel dat de verantwoordelijkheid neemt en dit en dit en dit en dit doet. Met dat omkeren,
ja.
Ik vind dat een goed inzicht.
Speelt daar
ik ben veel aan bijleren.
Intrinsieke motivatie mee aan.
Ja, klopt.
En dan leer je elkaar ook veel beter kennen door zo'n soort gesprekken aan te gaan.
Mm-hmm.
En dat creëert ook meer die mindset van... Het zichzelf komen willen doen, zelfactie, zo meer een constant learning mindset versus, ja, ik krijg maar opdracht dat ik dit en dit aan moet aanleveren. Als ik dit wil, dan creëer je het omgekeerd.
En wat zo leuk is, ik vind, we hadden hier juist over wendbaarheid, want dat is niet zo makkelijk, hè, wendbaarheid aanspreken. Maar ook zo'n vragen, dat wakkert wendbaarheid aan. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, iemand die zegt... Ja, ik zit nu, ik weet niet, mijn partner kan zoon of dochter niet van school halen, dus ik zit een bepaalde periode dat ik zelf om 4 uur graag wil afronden met mijn opdracht van de dag. Oké, maar stel, wat dat bij ons is, wij geven onder andere workshops. Ja, die workshops, die lopen gemiddeld gezien misschien tot 5 uur. Ik zeg maar iets, het is hypothetisch, we zijn ook daar heel flexibel in. Gewoon dat gesprek aangaan, oké, jij wil om 4 uur stoppen, maar je geeft heel veel workshops. Workshops geven zorgt ervoor dat wij centen verdienen. Allee, daar komt het op neer. Hè? Ook dat benoemen bij mensen, dat helpt hen om te denken van, dat is inderdaad belangrijk dat ik wel nog die workshops kan doen, want anders ben ik misschien niet meer inzetbaar. Oké, samen nadenken over hoe gaan we er nu voor zorgen dat jij op die periode of die dagen of gedurende heel je loopbaan om 4 uur kan afronden. Dat samen bespreken, dat maakt dat je op den duur creatief wordt. Mm-hmm. Want dat is niet altijd makkelijk. Mm-hmm. Want klanten verwachten dat je standaard, weet ik veel, van 1 tot 5 uw namiddagsessie geeft. Hoe kunnen we daar een andere wending aan geven? Hoe kunnen we dat anders gaan benaderen? En dat creatief kunnen aanpakken met twee, als je met twee in een relatie zit, bij wijze van spreken, dat spreekt initiatief bij mensen aan. Ah ja, inderdaad, ik kan misschien mee nadenken over hoe we hier een antwoord op deze vraag gaan geven.
Ja, en we hebben het al vaak gehad over wendbaarheid. Als het aankomt op de werknemer, jij moet als werknemer heel wendbaar zijn, maar ik denk dat dit een heel mooi voorbeeld is hoe je als bedrijf toch ook heel wendbaar moet zijn naar de situatie die bij elk gezin of persoon of werknemer van één op de andere dag er helemaal anders uit kan zien. Oh, ik krijg een kind, of er sterft iemand in de familie, of er is iets met of een kindje ligt in het ziekenhuis voor 2 weken waar je niet aan uit kan. Ja, dat vraagt toch ook veel wendbaarheid van een bedrijf, hè?
Ja, en dan gaan we eigenlijk ook veel breder dan alleen flexibel en wendbaar zijn, maar dan kijk je naar welzijn eigenlijk, hè. Van hoe maken we de situatie dat iedereen zich ook goed voelt, hè. Zeker als het gaat over persoonlijke situaties en daaraan tegemoetkomen. Ja. Hoe moeilijk het soms ook is, organisatorisch. Mm-hmm. Maar dat is wel wat mensen nodig hebben om gelukkig te blijven op de werkplek.
Ja.
En dat brengt mij tot de volgende vraag. Van, we hebben het al heel hard gehad aan over de vacatures in de match die veel meer moet zijn dan puur de hard skills, maar dat we veel breder moeten kijken. En dat we ook misschien al van tevoren wat meer reflectie kunnen doen alvorens we een job aangaan. Als ze dan aangenomen worden, of er is een match tussen de vraag en het aanbod, dan is het natuurlijk ook belangrijk dat we proberen toch, of dat is toch aangewezen, denk ik, dat dat niet direct verloren gaat, dat er nu na 3 maanden wordt afgehaakt. Hè? Maar dat er toch een soort carrière ontstaat binnen een bedrijf, al dan niet op dezelfde post. Mm-hmm. Els, dat is jouw expertise. Hoe zorg je er dan voor dat je werknemers tevreden blijven, lang bij jou blijven, dat die zich ontwikkelen? Maar dat zijn heel veel vragen tegelijkertijd. Zeg mij al uw kennis nu op één vraag.
Dat is een vraag van 1 miljoen, volgens mij.
Dat helpt niet om te focussen als je zoveel vragen tegelijk stelt.
We zullen misschien beginnen met dingen. Wat zijn misschien fouten die bedrijven maken op de lange carrière?
Ja, fouten is een groot woord, denk ik. Hè? Maar,
of valkuilen.
Valkuilen of misschien wat overtuigingen die ze hebben. Eén is een quote die ik zelf heel veel gebruik. Hè? Er zit veel meer potentieel in ieder van ons. Hè? Doe daar iets mee als organisatie. Vaak wordt er op individueel niveau niet echt gekeken naar dat potentieel, want ja, je past in een functie, we zijn blij dat we iemand gevonden hebben en we gaan nu heel snel aan de slag zetten. Je moet maar zien dat we even op die post kunnen houden, want dat is nu net een post die ingevuld moet worden. Ik denk dat we daar niet te rigide mogen kijken. Mm-hmm. Hè? Altijd kijken naar wat heb je daar voor jou, wat zit daar in die persoon, wat potentieel heeft die, wat wil die nog, welke ambities heeft die, en ga daar als bedrijf in mee. Luister daarnaar, stel die vragen. Zelfs al ben je misschien angstig dat die vacature die je eindelijk hebt kunnen invullen, dat die dan misschien terug vakant komt, omdat iemand snel doorschuift. Maar ook daar, als je genoeg binding hebt met jouw mensen, dan zijn dat allicht ook mensen die graag met jou mee nadenken over ja, ik ben hier nu op een rol gekomen die moeilijk in te vullen was. Ik ben ook blij dat ik hier ben. Maar ik heb veel meer in mijn mars dan alleen dat. Maar misschien kan die dat wel lange tijd doen, als je daar nog wat extra aan geeft, dat die een uitdaging heeft. Of daar kan je heel creatief ook in zijn. Ja. Dus breder kijken naar ontwikkeling van mensen, naar wat ze in zich hebben, dat is gewoon een mindset die we vaak hebben als bedrijf. Dus is dat een grote fout, dat kan beter. Hè? Dat zijn zo wat de valkuilen waar we in zitten. En als het gaat over, hè, want je had nog 700 vragen tegelijk,
sorry.
Jana.
Dat is een slechte podcast-techniek. Niet doen.
We hebben alweer iets geleerd. Dat welzijnstuk, en dan spreek ik natuurlijk over ook hoe wij het intern doen, hoe wij het ook naar onze klanten een stukje begeleiden. Dat is opnieuw, zorg dat je met elkaar goed in dialoog kan. En dat gaat eigenlijk alleen maar als je elkaar goed kent. Als je jezelf goed kent. Ik herhaal mezelf een beetje. Wij zetten heel hard in op persoonlijke coaching van mensen. Omdat we, één, het is een coach, een loopbaancoach, een talentencoach, kan jou helpen om om te leren waar ben je nu goed in, wat zijn jouw talenten. Hè? Kan jou ook leren om het gesprek aan te gaan, want dat is wat Lisbeth zei, hè? Die woorden vinden om te zeggen waar ben ik nu goed in. Ja, ik ben heel sociaal, wat zegt dat eigenlijk? Allee, ja. Hè? Daar een betere verwoording in leren, dat helpt jou ook. Hè? Dat kan een coach, maar dat kan in een workshop ook bij wijze van spreken. Maar waarom vinden wij die coaching heel erg belangrijk? Omdat wij het dan expliciet hebben over externe coaching. En dat wil zeggen dat je ook alles op tafel kan leggen bij die externe coach waar je mee zit. Want we zijn als mens allemaal een beetje angstig. Hè? Uit onze comfortzone komen, dat de volgende zone is de angstzone. Je hebt dan ook de paniczone. Hè? Het is maar hoe snel je daarin gaat. Dus sommigen vinden het dan niet erg om wat angst te ervaren en die gaan. Maar heel velen van ons, net zoals we heel graag heel lang bij dezelfde werkgever blijven, zijn wat angstig en hebben daar dan wat hulp bij nodig om die next step te zetten binnen hun huidige rol bijvoorbeeld. En waarom is dat zo van belang? Omdat we dat vandaag, verwachten we dat als bedrijf van al onze leidinggevenden, dat die dat allemaal gaan regelen bij hun mensen, maar die hebben ook een volle agenda. En dan is het voor een werknemer niet altijd veilig om dat gesprek aan te gaan, want je zit daar met een werkgever-werknemer-relatie. Ik weet niet of ik me heel mijn...
Ja, jawel, dat denk ik.
Al jouw vragen samengevat heb.
Nee, Lisbeth, die dat heel enthousiast ja klikt en het 100% eens is met Els. Ik weet niet of je nog iets wilt toevoegen daaraan.
Wel, ik heb daar eigenlijk alleen maar bevestiging over. Dus ik denk dat dat...
Want hoe lang, als jij iemand plaatst binnen een bedrijf, in jouw ervaring, hoe lang weet een bedrijf of het effectief een match is of niet? Hoe lang het duurt om zo echt te weten van dat is de juiste persoon op de juiste plek?
Wel, ik denk
bedrijf.
Een half jaar heb je toch nodig. Hè? Na een week heb je wat assimilatie-effecten, zoals wij dat noemen. Hè? Sommige zaken worden bevestigd, andere zaken zijn misschien verrassend. Hè? Ja. Dus dat is zo waar de relatie wordt opgebouwd. Maar na een half jaar is dat denk ik wel helder.
Ja. Hoe is... jullie zijn naast gewoon wat jullie doen in jullie HR-rol of als HR-expert liever, leiden jullie beide ook een team? Wat zijn zo de valkuilen die jullie in jullie eigen leiderschapsontwikkeling, als het over teammanagement gaat, hebt het meegemaakt? Of geleerd ervan?
Ik denk de grootste valkuil is te veel zelf in de operaties zitten, waardoor dat je eigenlijk minder bereikbaar bent. Als je zelf te veel aan het werken bent, eigenlijk. Dan geeft dat de indruk dat je er minder bent voor de mensen. En ik denk dat dat als leider wel heel belangrijk is, dat je die bereikbaarheid en die beschikbaarheid... Want anders denken mensen, ik ga nu niet langs gaan, want ze heeft geen tijd daarvoor. Of ze is druk in haar hoofd. Dus die mentale ruimte creëren, dat lijkt me wel een... voor mij persoonlijk dan, een uitdaging.
En hoe doet je dat dan praktisch? Is dat een soort... ik hou mijn agenda 60% met werk en 40% ben ik in mijn bureau aan het wachten tot iemand binnenkomt? Of hoe uitziet dat dan?
Wel, gelukkig heb ik een aantal medewerkers die mij daarover feedback durven geven. Dus die trekken tijdig aan de bel en dan weet ik van, voilà, nu moet ik weer even... nu moet ik er weer echt bewust op letten.
En is dat dan, plan je dan gesprekken in ook met de mensen die voor jou werken? Of zit daar niet per se een structuur in?
Ja, sowieso. Ja. Sowieso heb ik wel wekelijks one-to-ones. Want als je die niet plant, dan wordt het echt gevaarlijk dat je echt die momenten niet meer gepland krijgt. Hè. Dus daarvoor zie ik sowieso wel.
En wat is jouw ervaring met het leiden van een team?
Ineens te veel... flexibiliteit geven of zo, of te veel verantwoordelijkheid. Dat is iets waar ik wel in geleerd heb, dat dat niet voor iedereen hetzelfde is en niet voor iedereen even makkelijk is. Om zelf je eigen takenpakket in te vullen bijvoorbeeld, of je agenda te vullen.
Ja.
Maar ik sluit me ook aan bij wat Lisbeth zegt. Ik denk dat dat ook wat typisch is aan mensen die een bedrijf hebben. Je komt vanuit iets dat je opgebouwd hebt, of waar je toch een zeer groot engagement voor hebt. Ja. En als je niet van de start erbij was... heb je de neiging om in jouw verhaal goed te zitten. En je zit daar goed, want je bent er heel goed in. En het is niet zo makkelijk om die beweging te maken en eruit te stappen. En te zeggen, oké, nu moet ik even kijken naar mijn mensen, naar de alleen naar de omgeving, hè, in de plaats van operationeel dan zelf bezig te zijn. Dus dat is ook een uitdaging die ik zelf wel heb. Af en toe, ze gaan zeggen, als ze dat hier horen, gaan ze zeggen, nee, regelmatig. maar dan ook, ja, wat ik heb geleerd doorheen de jaren, dat is inderdaad die... ik heb een bepaalde visie op hoe ik samenwerk met anderen en ik ging er in het begin nogal vanuit, dat is wel voor alle anderen zo aan de orde. Hè. Bij ons is alles mogelijk. Dus ik dacht, iedereen gaat dat met open armen ontvangen. En dat doen ze ook. Iedereen die voor ons werkt, is daar ook heel blij om. Maar ook daar mag je een stukje structuur en hulp in gaan bieden als bedrijfsleider of leidinggevende. Mm-hmm. Dus dat heb ik doorheen de jaren geleerd. En ik werk graag vanuit mijn talenten. Ik zorg dat ik mensen heb die heel goed zijn in het aanwezig zijn bij het team. Mm-hmm. Want ik kan dat zelf niet altijd.
Oké, goed. Voordat we hier de podcast volledig tot een einde brengen, gooi ik het nog even over een ander boeg. En ik kijk naar jou, Lisbeth. Want jouw expertise ligt hem eigenlijk ook nog een stukje ergens anders. En dat is het aanwerven van CEO's voor familiebedrijven. Mm. En ik vond dat super interessant en ik stond er zelf nooit bij stil. En misschien nog meer concreter, een niet-familiale CEO aanwerven binnen familiebedrijven. Dat is jouw expertise... Toch?
Ja, dat klopt. Dat is een van mijn grote passies zelfs. Ik ben ongelooflijk geboeid door familiebedrijven. Die maken ook 70% of meer zelfs uit van alle bedrijven in Vlaanderen.
Is dat zo?
Ja.
Oh
my God. En sinds kort, sinds een aantal jaren, staan meer en meer familiebedrijven ervoor open als zij geen familiale opvolging hebben om te werken met een externe CEO.
Wat maakt het dat zo anders is bij een familiebedrijf?
Wel, het is zo natuurlijk, als je een familiebedrijf bent, dan heb je één ding extra en dat is familie. En wat betekent dat? Emotie. Dus eigenlijk verandert je bedrijf plots in een emotionele arena, waar soms kleinmenselijke gevoeligheden een ontzettende emotionele waarde kunnen hebben. En dat goed kunnen inschatten en daarmee omgaan, dat is heel cruciaal. Ook voor die externe CEO. Wij noemen dat koordansers die we daar zoeken. Om net eigenlijk met die extra dimensie van de familie, om daar ook mee om te gaan. Want de meeste managers kennen eigenaars en werknemers. Maar hier heb je dus echt die groep familie die al dan niet in het bedrijf werkt. En dat is heel bijzonder en superboeiend.
Ja, dat is heel boeiend, want wij hebben, ik denk dat het in ons eerste seizoen was, gesproken met Wouter Torres. Ik weet niet zeker of hij was die het zei, of iemand anders. Die zei het verschil ook, naast inderdaad het emotionele met een familiebedrijf, is dat wij denken in kwartalen, wij denken in generaties.
Ja, het Piet Koolruit was.
Was het Piet Koolruit? Ja, ik wist niet meer exact wie het had gezegd. Die zei dus, er is... Over het algemeen zijn CEO's gedacht in boekjaren, kwartalen afleveren aan aandeelhouders, om daar toch altijd plusjes, goede nieuwsshows te kunnen komen brengen. Versus een familiebedrijf, ja, er is tijd. En er is veel meer tijd dan de druk van het kwartaal, ondanks dat die uiteraard wel in kwartalen goed moeten doen. Mm-hmm. Hoe gaan CEO's daar dan om? Want ik kan me voorstellen dat een andere soort mindset vraagt, ook van de CEO, die daar komt zitten.
Ja, dus wij weten natuurlijk dat heel aparte persoonlijkheden zijn die zo'n rol als externe CEO kunnen opnemen in het familiebedrijf. En wij hebben daar ook een aparte manier voor ontwikkeld om dat DNA in die mensen te ontdekken. Dus eigenlijk zijn dat mensen die heel erg lijken op de ondernemer, maar toch nog een beetje verschillend zijn.
In welke zin verschillend?
Wel, een echte ondernemer is extreem competitief, temperamentvol ook, past zich niet zo gemakkelijk aan, is dat ook gewoon... Dat alle mensen hem of haar volgen. Terwijl zo'n externe CEO, ja, die heeft natuurlijk draagvlak nodig. Als die in het bedrijf komt, moet die daaraan bouwen. Moet die dat vertrouwen nog winnen. Dat begint heel voorwaardelijk. En die moet natuurlijk trachten dat die onvoorwaardelijk het vertrouwen krijgt van de medewerkers. Die gewoon zijn van rechtstreeks aan de eigenaar te rapporteren. Maar ook van die familie die daar toch nog wel wat controle wil op uitoefenen. En dat vraagt eigenlijk echt wel heel aparte persoonlijkheden.
Hoe lang duurt dat om zo'n nieuwe CEO aan te werven binnen een familiebedrijf?
Wij zeggen altijd dat we een doorlooptijd van 12 weken proberen te respecteren.
Oké. Dus, dat is niet zo lang, hè?
Nee, dat is niet zo lang. Ja, maar dan begint het echte werk natuurlijk. Mm-hmm. Hè? En dat is de onboarding. En die begeleiden wij dan ook meestal met de ondernemer, de overlater en de overnemer. En daar zien we dan ook wel dat er traditioneel wat spanningen optreden.
En is er misschien voor jezelf zo al een grote les uitgekomen van te werken met niet-familiale CEO's binnen familiebedrijven? Zo een life lesson?
Wel, de belangrijkste les is, let op met de kleinmenselijke gevoeligheden. Want het gaat vaak niet over strategische, belangrijke issues, dat er een discussie kan ontstaan of zelfs een conflict. Mm-hmm. Maar het gaat echt over gevoeligheden. En natuurlijk weet je niet op voorhand wat gaan hier de gevoeligheden zijn. Hè? Mm. Dus dat is toch daar echt empathie voor ontwikkelen, daar ook goed bewust mee bezig zijn. En dan eigenlijk echt in communicatie gaan.
Heel boeiend, denk ik ook.
Ja.
Wauw. Misschien voordat we gaan afsluiten, een allerlaatste vraag die mij toch nog op de lippen... Maar die had dan de laatste vraag, maar ik heb de allerlaatste vraag.
Doe maar. Ik geef je 100% het recht om nog een vraag te stellen,
yes.
Jana.
Chance. Jullie misschien laatste tip of tips, mogen er meer zijn. Niet alleen om als werkgever een team te laten functioneren of individuen lang te laten bij je bedrijf werken, maar echt om die team spirit, dat samenhangend team, dat er samen voor gaat te creëren. Wat zijn daarin jullie laatste tips?
Goh, ik denk dat het vooral belangrijk is op zoek te gaan naar wat verbindt een team. Hè? Wat maakt dat wij een team zouden zijn? Hè? Wat zijn dan de gemeenschappelijkheden? En dat is denk ik het meest waardevol om daar eigenlijk aandacht voor te hebben. Want alles wat aandacht krijgt, groeit.
Mm-hmm. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dat is nog een extra quote. Els?
Ja, ik sluit me aan. Ik denk dat het belangrijk is dat je op zoek gaat naar wat verbindt ons als groep of als team dan. En waar zijn de individuele noden? Hè? Probeer daar ook zeker naar te kijken en aandacht aan te geven. En probeer soms ook wat verder te kijken dan naar alleen het gedrag dat je ziet. En dat is ook wat Lisbeth zei, zo die gevoeligheden die mensen hebben. Soms gaat dat niet over mega grote dingen, maar zijn dat kleine elementen die voor hen wel heel erg belangrijk zijn in hun gevoel. En het is belangrijk om daar ook aandacht aan te geven, tijd en ruimte voor te laten, om mensen bij elkaar te laten zitten, daar ook iets onder te steken van werkvorm, ik noem het altijd zo, mijn taal, maar geef mensen de kans om samen te zijn. Hè. Bied dat aan. Laat ze samen een koffie drinken op een of ander moment, dat ze zich veilig gaan voelen, dat ze landen in de groep en dat ze met elkaar in gesprek gaan. Dat is maar een kleine aanvulling, wat Lisbeth al zei.
Super, dat brengt ons nu wel bij het einde van de podcast. Ik wil jullie enorm hard bedanken om hier bij ons aan tafel te zitten en jullie expertise hierover te delen.
Absoluut, we hebben enorm veel bijgeleerd. Quotes gehoord, dingen die ik zeker ga meepakken en die wij zeker gaan toepassen op ons team, of toch een poging gaan doen op. Het was ongelooflijk fijn, dankjewel dames. En hopelijk hebben jullie er ook van genoten.
Ja, absoluut, heel graag gedaan.
Bedankt om te luisteren.
Tot ziens.
Zit jij na het beluisteren van deze podcast met de kriebels om een eigen podcast te maken? Wel, bij 50 Koffies Producties helpen we jou bij het maken van een podcast die aanleunt bij jouw bedrijfsdoelstellingen.
Wil jij dus op een authentieke en professionele manier connecteren met potentiële klanten, medewerkers of andere stakeholders? Dan helpen wij jou bij 50 Koffies verder, zowel voor kleine bedrijven als grote bedrijven, met totaalproducties van concept tot content. Contacteer ons op info@50koffies.be
of voor meer informatie gewoon even surfen naar www.50koffies.be.